Mijn naam is Feiko Lanting, ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik straks achter in de hal, klopt niet meer denk ik, dat is hier tegenwoordig, hier vooraan, om mogelijke vragen over de gemeente of over deze dienst te beantwoorden. Na de bijeenkomst staat een aantal gemeenteleden hier bij de piano en die willen graag persoonlijk met u voorbeden doen. En uiteraard zijn ook de gasten daarbij van harte welkom. Organist vandaag en pianist is Simon Kadijk. De collecte vandaag is voor het werk van Walter en Elsbeth Voorwerk. En vanmorgen komt kinderbijbelgroep 1 bij elkaar. Vanmiddag is er een jeugddienst waarin Arjen Schelen de hoofdrol speelt. En daar is meer over geschreven in de contactsleutel. Volgende week is er na de morgendienst weer de gelegenheid om samen na te denken en na te praten over de preek. En na deze dienst, dus direct aansluitend aan deze dienst, zijn de ouders van de jongeren van 15 jaar en ouder welkom voor een evaluatie van de catechisaties van het afgelopen jaar. En ook de ouders van jongeren die na de zomer met deze catechisaties gaan starten, die zijn van harte welkom. En we verzamelen hier achter boven de preekstoel. En zometeen hebben we lied 136 hebben gezongen en beginnen we met psalm 81, de versen 1, 4 en 8. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we nu stil worden voor God. Mijn hoop, onze hoop, is op de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Dat is een goed begin. Jij bent er al. Er mogen meer kinderen naar voren komen. Kom maar. Dan gaat Nelda Waal jullie wat vertellen.
geen verhaal te schreeuwen. Hè? Ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie weet of er in ons land een koning of een koningin is? Hebben wij een koning of een koningin in Nederland? Wie weet dat? Een koning of een koningin? Wie weet hoe die koningin heet?
Beatrix.
Beatrix, hebben we ook een plaatje van als het goed is? Ja, die doet. Dat is onze koningin, hè? Als deze koningin geen koningin meer kan zijn, wie wordt er dan koning of koningin? Wie weet dat? Wie komt hierna? Die koning of koningin mag zijn.
Majesteit.
Majesteit. Ja, zo noemen we de koningin, hè? En als deze koningin... Wie wordt er na koningin Beatrix koning of koningin?
De oudste dochter.
Ja, de oudste dochter. Dat moet je horen. Heel goed, hoor.
Een koning en een koningin. Koningin Sma. En koning... Willem-Alexander.
Heel goed, ja. Ik denk dat jij de dochter van Willem-Alexander bedoelde, hè? Nu nog een klein meisje is, hè? Die wordt daarna weer koningin. Zo steeds maar door, hè? Dus nu, Beatrix. Daarna koning Willem-Alexander. En daarna weer een koningin. Daar heb ik geen plaatje van. Dat, zover was ik nog niet. Ja, koning Willem-Alexander wordt het dan. Hebben wij ook een... wij hebben bij deze koningin ook een feestdag, hè? Wie weet hoe die dag heet? De feestdag die bij koningin Beatrix hoort.
Koninginnedag.
Heel goed. Wat doen we op Koninginnedag? Misschien heb je dit jaar ook wel gedaan. Wie weet er iets wat je op Koninginnedag doet?
Vlag uithangen.
Vlag uithangen? Wat nog meer? Wat doe je nog meer op Koninginnedag? Verder niet? Alleen een vlag?
Nee. Dingen verkopen.
Ja, je mag dingen verkopen op die dag, hè? Een kleedje, alles speelgoed wat je niet meer hoeft. Of spulletjes van papa of mama die ze niet meer hoeven, mag je dan verkopen.
Een liedje zingen voor de koningin.
Heel goed, liedjes zingen voor de koningin. Eigenlijk is het een feestdag, hè? Iedereen is lekker vrij en je mag allemaal leuke dingen doen. Vlag uithangen. Feest. Koningin viert zelf ook feest. Koninginnedag. Nou is Koninginnedag alweer een poosje geleden. En nu wil ik met jullie een sprongetje maken. Niet echt, maar in je hoofd. Een sprongetje in de tijd. En dan gaan we naar afgelopen donderdag. Nu is het zondag. Gisteren zaterdag. Eergisteren vrijdag. Die dag ervoor was het donderdag. Toen was je al vrij van school. Wie heeft er toen feest gevierd? Wie weet dat nog? Nog maar heel kort geleden. Ja, Wim. Gezellig. Dat is leuk. Wie heeft er nog meer iets leuks gedaan op die dag? Weet je dat nog? Nee? Wie heeft er echt feest gevierd op donderdag? Wie dacht, yes, dit is een feestdag? Niemand? Nee? Maar toch was het wel een beetje een feestdag. Zal ik vertellen hoe die dag heette? Misschien weet je het dan. Hemelvaartsdag. Oh ja. Oh, je wist het toch wel. Ja, jij wist het nog? Hemelvaartsdag. Wie weet nog wat hij heeft gedaan op Hemelvaartsdag? Nee? Zal ik dan vragen, wie weet wat Hemelvaartsdag betekent? Waar denken we dan aan op Hemelvaartsdag? Wie weet dat?
Dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan.
Ja, helemaal goed. En eigenlijk mogen we dat ook een beetje vieren. Eigenlijk is dat ook een soort... Koningsdag. Ja, we mogen eraan denken dat de Heer Jezus koning is in de hemel. En daar zit op een troon dat hij koning is over de aarde en over de hemel. En in de hemel. Dat kunnen we natuurlijk niet zien, want wij kunnen niet in de hemel kijken. Maar dat mogen we wel geloven en dat mogen we wel vieren. Ik zal jullie vertellen hoe dat ging op die dag. Weet jullie nog van Pasen, dat de Heer Jezus gestorven was? en begraven en na 3 dagen weer was opgestaan. Toen waren alle mensen natuurlijk heel erg blij. De discipelen, die heel lang met hem door het land getrokken waren en heel veel met de Heer Jezus hadden meegemaakt, waren heel blij. De Heer Jezus kwam toen ook weer bij de discipelen. En misschien hebben de discipelen toen wel gedacht, nu wordt alles weer net als daarvoor. We gaan weer door het land trekken, we gaan de mensen weer vertellen van de Heer Jezus, van de Heere God in de hemel. Maar toch merkten ze ook al dat het toch allemaal een beetje anders was als daarvoor. De Heer Jezus praatte opeens erover, over de tijd dat hij niet meer bij hen zou zijn. De discipelen dachten, niet meer bij ons zal zijn? Niet toch? Dat zal toch niet? Hoe moet dat dan? Op een dag is de Heer Jezus weer bij de discipelen. En hij zegt, kom, we gaan naar de Olijfberg lopen. Dus een stuk wandelen. En onder het wandelen praten ze met elkaar. En de Heer Jezus die zegt, nu zal het niet lang meer duren voordat ik naar mijn Vader in de hemel ga. Hij is ook jullie Vader. Hij wil graag voor jullie zorgen. En hij wil graag dat heel veel mensen horen van de Heere God. En als ik er niet meer ben, dan moeten jullie mensen van mij gaan vertellen. En van mijn Vader in de hemel. En van Gods Koninkrijk. En wat God met de mensen wil. En hoeveel hij van de mensen houdt. Als u er niet meer bent, maar dat kunnen wij helemaal niet als u er niet meer bij bent. En dat durven we ook helemaal niet. Zegt de Heer Jezus, ga naar mijn Vader in de hemel. Toch laat ik jullie niet in de steek. Ik zorg ervoor dat de Heilige Geest bij jullie komt. Ik zal de Heilige Geest naar jullie sturen en die zal jullie helpen. En als die bij jullie is, dan durven jullie wel. En dan kunnen jullie wel vertellen over mij. Jullie moeten het in Jeruzalem vertellen en buiten Jeruzalem, in Judea en in Galilea, maar ook nog veel verder buiten. Jullie moeten de wereld intrekken. En de Heilige Geest zal jullie daarbij helpen. Ik zal sturen. Jullie moeten op hem wachten. En als die bij jullie is, kunnen jullie gaan vertellen over mij. Al pratende zijn ze nu boven op de Olijfberg. En de discipelen die voelen wel en die merken wel, nu iets bijzonders staat te gebeuren. Dat de Heer Jezus niet meer lang bij hen is. Dat is ook zo. Bovenop de Olijfberg zien de discipelen de Heer Jezus naar de hemel gaan. Ze kijken. En dan komt er een wolk voorbij. En als die voorbij is, dan is de Heer Jezus weg. De discipelen zijn er stil van. En terwijl ze daar nog naar staan te kijken, naar de lucht staan te kijken, zijn er ineens 2 mannen achter hen. 2 mannen in het wit. En die zeggen tegen de discipelen, zoals jullie nu de Heer Jezus naar de hemel hebben zien gaan, zo zal hij eens op een dag ook weer terugkomen. Nu nog niet. Nu moeten jullie eerst gaan vertellen van de Heer Jezus, van de Heere God. Dat is nu nog niet. De discipelen gaan terug naar Jeruzalem, met z'n allen. En daar gaan ze wachten tot de Heilige Geest bij hen komt. En ze weten, misschien ook wel, dat er nog heel veel bijzonders staat te gebeuren. Jullie gaan hierover verder boven werken. De kinderen van kinderbijbelgroep 1. De kinderen van kinderbijbelgroep 2 mogen in de kerk.
In het nu volgende moment van de kerkdienst vraag ik aandacht voor het nieuwe leven, hoe God wil dat wij ons gedragen. Een aansporing, maar ook een moment om in de spiegel te kijken. Hoe gaat dat eigenlijk met ons? Ik doe het vanuit 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde. 1 vers, vers 5. Daar zegt Paulus, de liefde is niet grof en niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ik vond in de Naardense Bijbel een vertaling die nog wat sprekender is. Daar komt hij. De liefde gedraagt zich niet grof. Nou, wat grof is, weet iedereen. Er wordt ook veel over geklaagd. Het is in de samenleving zo grof. Mensen praten zo grof. Schelden, tieren, in het verkeer. Allemaal grof. En Paulus zegt, dan is de liefde weg. Want de liefde gedraagt zich niet grof. De liefde zoekt niet zichzelf. Egoïsme. De liefde zoekt niet zichzelf. Probeer eens in het verkeer. Kijken wat er dan gebeurt. De liefde raakt niet beledigd. Bij het minste of geringste gepikeerd zijn als door een wesp gestoken. Dat heb je met die hele grote ego's. De liefde kan wat hebben. En dan de laatste. De liefde is geen boekhoudster van het kwaad. Dus in de Nieuwe Bijbel dus, de Nieuwe Bijbelvertaling rekent het kwaad niet aan. Geen boekhoudster. En dan zie ik iemand met een pen en een kasboek heel precies aantekenen wat de ander allemaal verkeerd doet. En nog een regel. En nog een heel blad vol. Slaan we het blad om. Het wordt allemaal precies bijgehouden. Zodat je ook precies weet wat een ander tegenover jou allemaal fout heeft gedaan. Dat is een heel werk en je wordt er niet gelukkig van. Er worden zure en opvliegende mensen. Wat nou weer? De liefde, die is geen boekhoudster van het kwaad. De liefde heeft iets nonchalants. O, zegt de liefde, ik hou dat allemaal niet zo vreselijk bij. En dat komt doordat de liefde alsmaar bladzijden vol schrijft over de goede God. Zullen we het zo doen? Deze week. En zullen we om vergeving vragen voor de pietenpeuterigheid en de grofheid en het snel gepikeerd raken als dat ons leven toch hinderde. We zingen in aansluiting gezang 431. En als je goed de woorden die je zingt beluistert, dan hoor je het daar allemaal terug over de liefde. Gezang 431, vers 3 en 4. Als u nou dacht, ik vind het toch nog wel lastig om in deze coupletten dat verhaal van de liefde terug te vinden, twijfel dan niet aan uzelf, want ik heb het verkeerde lied opgegeven. En ik kan zo gauw het lied dat ik had willen opgeven niet vinden. U kunt dus gelijk beginnen met geen boekhouster te zijn van het kwaad. Zullen we bidden? Heere God, wij danken u dat er ook wat te lachen valt in de kerk. Lachen om onhandigheden en ergens daarin ook het lachen vanuit de mildheid en vriendelijkheid van uw genade. We worden daar ook weer blij van de schets van dat nieuwe leven in de liefde, weerspiegelend uw mateloze liefde, dat u niet zo'n boekhouder bent en dat u niet grof bent en dat u zichzelf niet zoekt en dat u niet om de haverklap zich beledigd toont door ons. Wat bent u goed en wat toont u ons een perspectief van leven zoals u het wilt. Help ons om het te doen. Om er werk van te maken. Om kritisch naar onszelf te zijn. En wilt u ons genadig vergeven als het tegenvalt, zeker in uw ogen, wat u bij ons terugvindt van de liefde. Wilt u het ons vergeven in het bloed van Christus. Wilt u ons zegenen bij het luisteren naar het evangelie, zodat die woorden van u een grond onder onze voeten vormen, waarop we kunnen staan en verder gaan. In Jezus' naam. Amen. Nel en ik hadden het niet afgesproken, maar wat Nel vertelde en waarover ik ga preken, dat is bijna hetzelfde. Donderdag Hemelvaart, volgende week Pinksteren. En daarom wordt nu het gedeelte gelezen dat daarbij hoort. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14.
In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren teruggekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de ijveraar, en Judas, de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
Dank, Mirjam. Jeruzalem, daar verzamelen de discipelen zich na de hemelvaart. En dat is niet toevallig. Dat heeft te maken met het programma dat Jezus hier uitzet. Je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot de uiteinden van de aarde. Je kunt je dat voorstellen als drie concentrische cirkels. Concentrische liggen om elkaar heen. De kleinste, bijna een punt, zit in het midden. Dat is Jeruzalem. Een kleinere cirkel daaromheen, dat zijn de twee landstreken rondom Jeruzalem. Judea en Samaria. Met die tweede landstreken is iets aan de hand. Daar kwamen Joden niet. Samaritanen en Joden, water en vuur. Jezus is al begonnen om die grens poreus te maken. Hij trok er soms expres wel doorheen. En hij vertelt over de barmhartige Samaritaan. Maar het was toch nog steeds zo, de Samaritanen hoorden er niet bij. Jezus zegt: ook daar zul je mijn getuige zijn. En als dat klaar is, dan komt de buitenste, de wijdste cirkel. Dan ga je tot de uiteinden van de aarde. Hoe dat er in het echt uitziet, dat kun je nagaan als je je de wereldkaart van de Middellandse Zee voor ogen stelt. Voor de Joden van toen was dit de helft van de wereld. De wereld vanaf Jeruzalem gerekend naar het westen toe. De andere helft van de wereld ging naar het oosten toe. In de brieven van het Nieuwe Testament vind je dat de apostelen toch zich vooral ook richten op die westelijke wereld. Ze komen in Rome terecht. Daarmee eindigt het boek Handelingen ook. Maar dat is bij lange na niet het eind van de wereld. Paulus heeft ergens in zijn brieven het over zijn reisplan om naar Spanje te gaan. En Spanje, dat was voor toen echt het uiteinde van de wereld. Het allerwestelijkste puntje. Verder kwamen ze niet, kenden ze het niet. En als je je die landkaart voor ogen stelt, dan zie je wat een immense afstanden dat zijn. Jeruzalem vind je net terug, helemaal aan de oostkant. Judea en Samaria vind je eigenlijk niet terug. Dat zijn te kleine provincietjes om op zo'n kaart eruit te springen. Het is echt een enorm gebied. En dat wil de Heer dus. Wat een programma is dit. Overal mijn getuigen. En bij getuigen moet je aan een rechtbank denken. Wij gebruiken dat woord soms wat al te snel. We moeten getuigen van de Heer. Maar dan zou je kunnen vergeten dat er iets spannends in zit. Een getuige die hoort bij een rechtbank. En bij een rechtbank hoort een proces. En Jezus ligt in de clinch met de autoriteiten. De autoriteiten zeggen, Jezus, dat is een zwendelaar. Die heeft de boel opgelicht met zijn verhaaltjes over Koninkrijk van God. Het is een ordinaire zwendelaar en die moest gekruisigd worden. En het verhaal terug is, oh nee, geen zwendel. Hij is de Messias van Israël die de hele wereld onder het Koninkrijk van God zal brengen. En aan de apostelen de taak om getuigen te zijn in heel de wereld. Overal dit getuigenis af te leggen. En dan echt als een getuige van, ja, maar wij hebben hem gezien en wij weten wat hij gedaan heeft. En wij kennen hem en wij verzekeren jullie dat hij uit het goede hout gesneden is. En de opstanding van Jezus is het sluitstuk in ons getuigenis. We zijn er absoluut zeker van dat we jullie niet op het verkeerde been zetten. Nederlanders, Eindhovenaren, Gelderoppenaren en wie hier ook maar zijn, jullie worden niet door ons op het verkeerde been gezet. Door ons, Petrus en Bartholomeus en wie ook maar. Wij steken er onze hand voor in het vuur. Jezus van Nazareth is de redder van de wereld. En de bedoeling is dat wij nu de jury vormen. En zeggen, akkoord, we geloven jullie. En wij aanbidden de Heer. En we gaan vol vertrouwen zijn toekomst tegemoet. Dat is het programma. In heel de wereld. En daar komt dan nog bij dat het niet alleen een hele grote afstand is, maar dat ze ook op veel tegenstand stuiten. Ik heb in de volgende dia heb ik dat ingekleurd, die cirkels. Je kunt het je zo voorstellen dat het grootste deel van de oppervlakte is donker. Daar zit onbekendheid met God. Dat is de volkerenwereld die niets van de God van Israël weet en al helemaal niks heeft met de Messiasverwachting van Israël. Het begint ook al in een moeilijke plek, Jeruzalem. En het begint in Samaria ook al moeilijk. En toch, dat is nog heilig vergeleken bij wat de apostelen te wachten staat. In Judea en Samaria vinden ze nog een zekere herkenning. Daar hoeven ze niet van de grond af aan te beginnen. Nee, wij kennen wel de God van Israël. Wij kennen het verhaal ook. Ook in Samaria kenden ze het verhaal van het Oude Testament. Maar in Spanje en in Rome en in Athene. Dus wat een programma is dit. En op de volgende dia zie je wat de bedoeling is. Dat heel de wereld één grote wijde cirkel wordt waarbij Gods doel is bereikt en waarbij duidelijk is dat heel de wereld Jezus Christus erkent als koning. En zo zal het eindigen, belooft het Nieuwe Testament. Dan wordt de hele wereld gebracht in het koninkrijk van God. Weg dood, weg zonde, weg duivel, weg ellende. Kommer en gezucht zullen wegvluchten, zegt Jesaja, als God koning is. Een immens programma dat begint in Jeruzalem, dat veel te groot is naar dat deze mensen aan mankracht meebrengen. Ik heb op een rijtje gezet de getallen. Op de volgende dia vind je dat. In Handelingen 1 vers 15 wordt van 120 mensen gesproken die daar bij elkaar zijn. Zo begint het met 120 getuigen van Jezus. In het stukje dat William net voorlas, halen we dat getal niet eens. 1 vers 13. 11 apostelen met nog enkele vrouwen. Een handjevol. Dat is natuurlijk geen doen. Om daarmee die hele wereld te gaan bestrijken. Een waanzinnige onderneming. En dan Jeruzalem. Er zit een contrast in Handelingen 1 tussen de Galileese mannen en het zich verzamelen in Jeruzalem. Galilea, dat is de landstreek waar ze vandaan kwamen, meer van Galilea. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat op basis van de evangelie de onderneming van Jezus een puur Galileese kwestie was. In Jeruzalem, daar zaten de autoriteiten, geestelijke leiders, de schriftgeleerden, de overpriesters, die hadden niks met Jezus. In Galilea waren ze naar verhouding veilig. In Jeruzalem zitten ze in het hol van de leeuw. Ze zijn daar dan ook op een onopvallende plek, niet in de tempel, maar ergens in de bovenzaal. Ergens een particulier huis waar ze zich stilhouden. Waar ze van buitenaf ook niet te zien zijn. Het is een heel raar begin. Jezus zegt, je zult mijn getuige zijn tot aan de uiteinde van de wereld. En ze verzamelen zich in Jeruzalem in het hol van de leeuw. En ze hebben geen mensen. En ze hebben tegenstand te verwachten. Hoe moet dit? Nou, het antwoord op die vraag is, dat moet biddend. Want zo eindigt dat stukje dat ze eendrachtig en vurig zich wijden aan het gebed. Eendrachtig en vurig. Omdat het menselijkerwijs een onbegonnen karwei is, is het alleen maar mogelijk om daarin te geloven als je erop vertrouwt dat de Heer het werk gaat doen. En hij had het beloofd, ik zal mijn geest uitstorten. En daar vertrouwen ze op. Ze gaan dus ook niet als een gek aan de slag en zeggen, nou, we hebben geen tijd te verliezen, er moet nog een hoop. De wereld ligt aan onze voeten. Waar ga jij heen? Jeruzalem Oost, pak ik Jeruzalem Noord. Als jij dan vast naar Samaria gaat, dan gaan we vast de tickets bestellen voor Rome. Helemaal niet. Helemaal niks, gebed. En dat hangt ermee samen dat dat programma dat Jezus ze geeft ook geen opdracht is. Er staat niet, wees mijn getuige. Er staat, je zult het zijn. Je zult kracht ontvangen en het zijn. Zonder die kracht gaat het natuurlijk niet. En als je getuige gaat spelen, gaat het ook niet. Je zult het zijn. En dat is dus veel meer belofte dan programma, dan opdracht. Een programma in de vorm van een belofte. Trouw erop, zegt de Heer. Zo zal het gaan. Er zal kracht zijn en je zult het zijn. En dan hadden ze kunnen zeggen van ja. Is mooi gezegd, veel beloofd. Maar we beginnen er niet aan. Terug maar naar Galilea. Dan gaan we weer vissen. Dat vak hebben we onder de knie. En makkelijker. En hij is nou toch weg. Dat is allemaal nogal twijfelachtig. Dat dus ook niet. Tussen als een gek erop uit en terug naar Galilea zit, verzamelen in Jeruzalem, in het hol van de leeuw, niet bang zijn, vertrouwen, het komt. Bidden. Bidden als een uiting van vertrouwen. Heer, het is uw werk. En u hebt kracht beloofd. We zetten geen stap voor die er is. Er is moed voor nodig. Dus vertrouwen. En het is tegelijkertijd ook weer heel ontspannen. Het is niet dat krampachtig zenuwachtig. Zo zet het gebed ons in tussen zenuwachtige activiteit en laf, moedeloos terugvallen in je oude bestaan. Een christen zit daartussenin. En het brandpunt is het gebed. Het gebed als de verwachting: Heer, u bent machtige dingen van plan. En daar vertrouwen we op en daar geloven we. En dan zie je het in Handelingen ook gebeuren. Dat het zich gaat uitbreiden als een olievlek van Jeruzalem inderdaad naar Judea en naar Samaria. En verderop de wereld in. Naar het oosten, Antiochië, naar het westen, de zendingsreizen. En als Paulus in Rome is, eind van Handelingen, is nog lang niet klaar. En dat heeft hiermee te maken met groot vertrouwen in de kracht van God. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En dat komt toch altijd weer als een scherpe vraag op ons af. En geloven we dat? Het is en blijft onbegonnen werk. Deze wereld onder de heerschappij van Christus brengen. Na zoveel eeuwen is Nederland opnieuw zendingsgebied geworden, wordt er gezegd. En een moeilijker zendingsgebied dan ooit. Met zoveel mensen die er zich verachtelijk van hebben afgekeerd. Het is moeilijker dan ooit lijkt het wel. Om het geloof over te brengen. Om het aan anderen te laten zien en zo enthousiast daarover te zijn dat anderen daardoor in beweging komen. Het is moeilijker dan ooit, lijkt het wel, om te geloven dat er één naam is waarvoor alle andere namen zullen zwichten. De naam van het geld, de naam van het terrorisme, de naam van de haat, de naam van vage religiositeit. Eén naam. De hele wereld onder één naam gebracht. Het lijkt moeilijker dan ooit om te geloven dat Jezus van Nazareth, die ene man, zou zijn opgestaan uit de doden. En deze wereld gaat brengen onder Gods verlossende heerschappij. Er is maar één remedie, één medicijn om in het geloof overeind te blijven. En dat is eendrachtig. Je kracht zoeken bij hem. En je vurig wijden aan het gebed. En dat is niet alleen het verhaal van toen. Dat is ook het verhaal van nu. Wim Dor gaat daar wat over vertellen.
Broeders en zusters, de mensen die mij kennen, die weten wel dat ik niet iemand ben van het getuigenis. Maar ik heb er iets meegemaakt en dat wil ik graag met u delen. Het is een indrukwekkend verhaal. Het gaat over volging, over volhouden, over gemeente zijn, geweldloosheid, eenheid en gebed. Een paar weken geleden maakten mijn vrouw Marijke en ik een rondreis door Sachsen-Thüringen. En zo de voetstappen van Johann Sebastian Bach volgend, kwamen we in de Nicolaikerk in Leipzig terecht. Een gewone, barokke, klassicistische, evangelische kerk, zoals er daar in de omgeving heel veel zijn. En na bezichtiging van de kerk nam ik een foldertje mee. En zittend op het terras las ik dat. En het was, zoals gewoonlijk, een beschrijving van de kerk, bouwjaar, stijl, verbouwingen, natuurlijk hoeveel jaar Bach er gewerkt had, maar ook nog een ander verhaal. En daar gaat het vanmorgen over. En toen ik een andere verhaal gelezen had, was ik hevig geëmotioneerd. En onder de indruk, zomaar op het terras in Leipzig. En het verhaal liet mij niet los. En toen ik terug in Eindhoven was, vertelde ik dominee van der Dussen dit verhaal en gaf hem de folder. En een poosje later kwam hij naar mij toe en hij zei, daar ga ik iets mee doen. En daarom hebt u vanmorgen deze preek gehoord. Over de eerste christenen die zich vurig en eensgezind wijden aan het gebed. En daarom sta ik hier nu ook. En zoals dominee van der Dussen u vertelde over de eerste christenen ruim 2000 jaar geleden en 5000 kilometer weg in Jeruzalem, wil ik u vertellen over de handelingen van de christenen in Leipzig. 600 kilometer van hier en slechts 22 jaar geleden, en die zich ook vurig en eensgezind wijden aan het gebed voor de vrede. Het verhaal in Leipzig begint in 1982, onder een zeer repressief en verdrukkend overheidsregime. U moet zich voorstellen dat je in een land woont waar een muur omheen staat. Kinderen die hun ouders bespioneren en andersom. Buren die elkaars doen en laten rapporteren aan de staatsveiligheidsdienst. Maar toch was er een kleine evangelische gemeente in een voorstad van Leipzig die besloot om iedere maandagmiddag om 5 uur bij elkaar te komen in de Nicolaikerk om te bidden voor de vrede. In 1982 dus. Meestal waren er maar weinig mensen, maar dat veranderde toen de mensen, vaak niet-christenen, in de gaten kregen dat er een plaats was waar je elkaar kon ontmoeten en van gedachten kon wisselen. En zo werd in 1989, 7 jaar na het begin van het vredesgebed, het motto de Nicolaikerk open voor iedereen een realiteit. Een realiteit die iedereen verraste. Het verenigde mensen uit de hele DDR. Mensen die het land wilden verlaten en nieuwsgierigen. Regimecritici, Stasi-medewerkers, kerkelijke medewerkers, kameraden van de Communistische Partij, christenen en niet-christenen, en alles onder de open armen van de aan het kruis geslagen en weer opgestaande Jezus Christus. Men kon het zich nauwelijks voorstellen gezien de politieke realiteit tussen 1949 en 1989. Nu was het werkelijkheid geworden, precies 450 jaar na de reformatie in Leipzig. Sinds 8 mei 1989 werden de toegangswegen naar de Nicolaikerk door de politie gecontroleerd en geblokkeerd. Later werden zelfs de toegangswegen en autobaanafritten naar Leipzig onder controle gehouden, zeker voor de duur van de gebeden afgesloten. En de overheid vergrootte de druk. Men wilde dat men met deze gebeden stopte, of dat we ze tenminste verplaatsten van de Nicolaikerk naar de stadsgrens. En elke maandag weer waren er arrestaties en werden er mensen afgevoerd. En toch steeg het aantal bezoekers totdat de 2000 plaatsen in de kerk niet meer toereikend waren. En toen kwam die beslissende 9 oktober. Wat een dag. Een vreselijk geweldpotentieel was samengetrokken. Leger, speciale eenheden en politie in uniform en burger. Ook was er een artikel in de krant verschenen waarin gesteld werd dat het nu tijd was een eind te maken aan de contrarevolutie, desnoods met wapengeweld. En daar leek het, die 9 oktober, dan ook op. En verder had men nog 1000 leden van de Communistische Partij naar de kerk gestuurd om de plaatsen in te nemen, zodat er geen anderen konden zitten. Die hadden een taak, net als de regelmatig en talrijk aanwezige Stasi-medewerkers tijdens de gebeden voor de bevrijding. Maar wat niet ingepland was, waaraan men niet had gedacht, die mensen kwamen nu ook in aanraking met het woord, het evangelie en de uitwerking ervan. En zo hoorden al deze mensen, dus ook de kameraden van de Communistische Partij, het evangelie van Jezus, die ze niet kenden, in een kerk waarmee ze niets konden beginnen.
En ze hoorden van Jezus, die zei: zalig gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. En niet wie geld heeft is gelukkig. En die zei: hebt u vijanden lief, en niet weg met alle tegenstanders. En die zei: vele eersten zullen de laatste zijn, en niet alles blijft bij het oude. En die zei: wie zijn leven zal verliezen, die zal het vernieuwen, en niet vooral voorzichtig wezen. En die zei: gij zijt het zout der aarde, en niet jullie zijn de crème de la crème. En zo vond dit gebed voor de vrede rustig en geconcentreerd plaats. En vlak voor het einde, voor de zegen van de bisschop, werd nog het appel van de dirigent van het concertgebouw, professor Mazur, aan anderen voorgelezen. En zo ging dit gebed voor de vrede ten einde, met de zegen van de bisschop en met een oproep tot geweldloosheid. En toen wij, ruim 2000 mensen, uit onze kerk kwamen, wachten tienduizenden buiten op het plein. En ze hielden kaarsen in de hand. En wie een kaars draagt, moet beide handen gebruiken. Men moet de vlam beschermen, zodat die niet wordt uitgeblazen. En dan kan men niet tegelijk een steen of een stok in de hand houden. En het wonder gebeurde. Jezus geest van de geweldloosheid sloeg over op de massa's en kreeg een materiële inhoud. Een vreedzame vorm van geweld. En de soldaten, de speciale eenheden en de politie werden in gesprekken verwikkeld en trokken zich uiteindelijk terug. Het was een avond in de geest van onze Heer Jezus Christus, want er waren geen winnaars en geen verliezers. En niemand triomfeerde over een ander. Niemand verloor zijn gezicht. Er was alleen een gevoel van opluchting. En deze geweldloze actie duurde slechts enkele weken. En toch werden de partij en de dictatuur ten val gebracht. Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. En niet door kracht of door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heer. En we hebben het gezien. Duizenden in de kerken, honderdduizenden op de straten in het stadscentrum, zonder één ingeslagen etalageruit. Een ongelooflijke ervaring met de macht van de geweldloosheid. En een lid van het Centraal Comité van de regering zei vlak voor zijn dood: wij hadden alles gepland, we waren overal op voorbereid, maar niet op kaarsen en op gebeden. De gebeden voor de vrede gaan door. En zo blijft de Nicolaikerk in Leipzig wat ze was. Een huis van Jezus Christus, een huis van hoop en een toevluchtsoord, een centrum van verandering. Dat wil ik u vertellen.
Ik heb Simon gevraagd om nu een stukje muziek te spelen, zodat u even rustig op u in kunt laten werken wat gezegd is over de kracht van het gebed. En daarna zingen wij gezang 235. Wij willen nu dank, gebed en voorbeden verrichten. Voorafgaand daaraan zal de voorzitter van de kerkenraad, Jan Dor, u nog mededeling doen over de vacatures in de kerkenraad.
Zusters en broeders, jongelui, ik wil u informeren over stand van zaken met betrekking tot het invullen van de vacatures in onze kerkraad. Tot nu toe hebben wij nog onvoldoende kandidaten kunnen vinden. Zowel voor de 4 vacatures voor ouderling, als voor de vacature voor jeugdouderling. Ook bij de diakenen is er nog een vacature en we hebben ook nog geen oude scriba gevonden. Weet u, zusters en broeders, er wordt op allerlei terreinen door u veel werk verzet in de gemeente. En dat is fijn en positief. En het is ook niet mijn bedoeling om vanmorgen een gevoel van een ongemakkelijk gevoel bij u te creëren. Maar u moet wel weten waar we aan toe zijn. U moet er zich bewust van zijn dat u veel vraagt van de kerkraad en er zich misschien bewust van worden dat met zoveel vacatures, zeker op sleutelfuncties, het voor de zittende leden toch wel erg lastig wordt om het werk klaar te krijgen. Maar het zou zo kunnen zijn dat de kerkraad gemeenteleden met capaciteiten voor deze taken over het hoofd gezien heeft. Als dat zo is, wil ik u vragen zich te melden of bij onze scriba, Ties, of bij mezelf. Mogelijk bent u zelf ook wat terughoudend. Misschien vraagt u zich wel af of u voldoende talent heeft voor een van deze taken. En daarvoor zou ik u willen vragen nog eens in uw Bijbel te kijken wat Timotheus daarover schrijft. 1 Timotheus 3. Het begint zo. Het is een waar woord. Als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. Als u daar eens over willen praten, kan dat natuurlijk altijd. Tot slot. Uiteindelijk zijn we hier samen gemeente van de Heer Jezus. En zijn we dus ook samen verantwoordelijk. Wij geloven dat de Heer deze gemeente zelf beschermt en onderhoudt en ook wil leiden met zijn geest. Wij willen daarom dadelijk in ons gebed nederig vragen of God uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort wil aanvullen door Christus Jezus. Dank u wel.
Voor ik voorga in gebed, wil ik ook nog de naam van Leo en Anneke de Wolf noemen. Niet omdat er ineens heftige ontwikkelingen zouden zijn. Die zijn er niet. De manier waarop hun leven zich afspeelt de laatste maanden gaat gewoon door. En met gewoon bedoel ik dat ze behoorlijke beperkingen ondervinden. Anneke kan zonder rolstoel buiten eigenlijk niet uit de voeten. En helemaal is haar conditie dusdanig dat ze heel veel moet inleveren. En tegelijkertijd is het er geen kommer en kwel. Ze hebben plezier, ze doen naar vermogen leuke dingen. Dat alles wordt wel overschaduwd door hoe verder. Met blijvende onzekerheid over wat gaat er gebeuren. En alleen maar de zekerheid dat haar gezondheid, zoals dat de afgelopen jaren was, steeds verder afneemt. Daarom hebben we tegen elkaar gezegd, het is goed om u ook weer even bij te praten en met elkaar hen aan onze God op te dragen. En met elkaar, dan bedoel ik ook hun Wouter
die een paar dagen terug 7 jaar is geworden. Ik weet niet of het die er is, zal ik hem... Ja, hij is er. Wouter, gefeliciteerd, joh. Zullen we bidden? Heer, onze God, we willen in de schoenen gaan staan van die 11 mannen en die vrouwen. En ons laten aansteken door hun geloof en vertrouwen. En dus ook u bidden om uw kracht en de vervulling van uw programma. Wij danken u dat u ons wilt opnemen in het grote werk dat u bezig bent te doen om deze schepping terug te brengen in uw heerschappij. En we danken u dat we daarin verbonden zijn. Niet alleen met die gelovigen van toen. Ook met de gelovigen in Leipzig. En dat ook zij... met het wonder van geweldloosheid, van gebed, dat terreur overwon, ons inspireren zullen. Wij leggen aan u voor ons gevoel soms van lam geslagen te zijn door de macht van de verwereldlijking, die ook onze gezinnen kan binnendringen, zodat het overbrengen van het evangelie wel vechten tegen de bierkaaien lijkt te zijn soms. We leggen aan u voor de twijfels die kunnen rijzen in een mensenhart. Is het allemaal wel zo? Gaat dit echt zo gebeuren? De wereld, uw vrederijk, onder die ene naam. We leggen u onze onmacht voor. Terwijl we zo graag kerk willen zijn, merken we dat ze het zelf toch ook lastig vinden om de slag te maken naar open gemeente. In die onmacht, in die twijfel, in dat gevoel van lam geslagen te zijn soms, bidden wij tot u, Heer. Bevrijd ons van al die negatieve gevoelens. En sterk ons in het geloof en vertrouwen. En wilt u uw naam zelf vestigen? Wij prijzen u dat u ons inschakelt en toerust met uw Heilige Geest. Wilt u ons ervoor behoeden dat we hem in de weg lopen met overactiviteit? Wilt u ons ook behoeden voor de traagheid, voor het terugvallen in het oude waarin niets verandert? Wilt u ons werkelijk toerusten met uw eigen geest? En zo ons meenemen in uw herovering van uw schepping. Zo bidden wij om vrede, oog in oog met de geweldenaars. Verbonden met al die mensen die toen ter tijd met kaarsen en gebeden de geweldenaars trotseerden. Heer, wij bidden u om de vrede van Jezus Christus voor deze wereld. Wij bidden u voor kinderen of familieleden die wij weg zien drijven van enthousiasme voor u, die wij daarin niet kunnen bereiken, soms zo dat zelfs het gesprek stokt. Wilt u, waar onze hand tekort is, om hen daarin te trekken met uw machtige hand achter hen aangaan. Wilt u ons creatief maken in ons als gemeente zijn niet neerleggen bij een in zichzelf gekeerde houding. En wilt u de Open Gemeente Werkgroep zegenen met plezier en volharding om in die creativiteit te blijven zoeken naar mogelijkheden om de deuren open te zetten. En om verkeer naar buiten en naar binnen makkelijker te maken. Wij bidden u voor het probleem dat Jan Doorn net schetste. Dat het tot nu toe niet gelukt is om voldoende kandidaten te vinden voor de vervulling van de vacatures van ouderlingen en diakenen. Heer, u kent ons en onze harten. U weet wat er nodig is en hoe we daarin staan. Vrijmoedig leggen we dit aan u voor. Gelovende in uw overvloed. We danken u met Leo en Anneke en Wouter de Wolf dat het ze lukt om in die lange maanden van gezondheid die zo te wensen overlaat en van lieverlee steeds zwakker wordt om nog met plezier allerlei dingen te doen. Om het goed te hebben met elkaar. Om het licht het huis te laten binnenvallen. Wilt u ze bijstaan en geven dat ze dat, hoe de situatie zich ook verder ontwikkelt, dat ze dat kunnen blijven doen. Wilt u waar die tergende onzekerheid is over hoe dit proces vervolgd wordt en gaat aflopen, wilt u daarin uw sterke handen uitstrekken om hen te dragen. Sterkt u Anneke als ze keer op keer geconfronteerd wordt met haar beperkingen, dat ze niet meer kan wat ze wil. Sterkt u Leo om het te combineren met zijn werk. Wilt u ze troosten als het op hen afkomt en ze moed geven om verder te gaan. En wilt u vooral in de lichtende gestalte van Jezus Christus hen steeds tegemoetkomen op hun weg. En hen zo bergen in uw veiligheid. In Jezus' naam. Amen. De collecte wordt gehouden. En dan belijden wij tenslotte zingend ons geloof met lied 9 uit de eigen bundel, de apostolische geloofsbelijdenis.